Welkom bij een nieuwe aflevering van de Podbast. De podcast waarin je van succesvolle mensen leert hoe zij zijn gekomen waar ze zijn, hoe zij omgaan met kritiek en wat jij van ze kunt leren. Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door podbazen Rick, Yvette en Erwina. Dank voor jullie steun en door jullie kunnen we de Podbast blijven maken.
Waar zijn Yvette en Erwina dan?
Ja, die zijn niet hier, maar die betalen 5 euro in de maand om de Podbast levend te houden.
Net lekker makkelijk. Niet gekomen, toch bedankt worden.
Ja, dat is
nee, oké, maar bedankt.
Vanaf een prachtige locatie, het Conservatorium Hotel hier in Amsterdam. En ik ben een beetje gehaast, merk ik, want we hebben een tijdslimiet.
Maar niet verkeerd uitgelegd worden, dat niet door mij komt. Maar er was geen tafel en toen kwam er een verkeerde tafel en toen was een... Dit was voor jullie, hè? Voor jullie equipment.
Zeker. Dus, maar goed, we hebben een tijdslimiet. Dus dat voelt toch een beetje alsof de druk erop staat.
Nee,
maar hartstikke goed.
Niet.
In het Conservatorium Hotel in Amsterdam. Prachtige locatie. Wel zo'n hotel waar, tenminste heb ik altijd, waar je niks aan durft te raken omdat je bang bent dat het afbreekt.
Nou, wat een onzin. Nee hoor.
Heb je dat niet?
Alles aanraken, overal aan likken, snuiven, overal je plasje plegen.
Heel goed.
Les 1.
Heel goed.
Make yourself comfortable.
Volledige naam.
Chantal Jans, ik heb geen doopnamen.
Leeftijd.
44.
Beroep.
Presentatrice, actrice, zangeres, danseres.
Bekend van
televisie en theater.
Mijn steun en toeverlaat.
Mijn familie.
Deze werkblunder vergeet ik nooit meer.
Ik heb wel eens iets loms, / verschrikkelijks gezegd. Terwijl de partner van diegene aan die vergadertafel zat.
Wat was voor jou de allereerste keer dat je bewust aan het optreden was?
Het was in de Maaspoort in Venlo, in de Schouwburg. En ook niet helemaal bewust, want ik had al vrij vroeg slechte ogen. Dus ik had een brilletje. En dat brilletje mocht ik niet op tijdens het dansen. Dus er was één meisje wat altijd een beetje zo met haar ogen kneep. En dan hoopte dat ze langs het goede meisje stond. Want ik kon gewoon niet goed zien. Ik had volgens mij toen ik 10 was of zo, had ik -3 of zo. Nou, als je dan geen lenzen op hebt, ja, dat is best wel een dingetje. Geen bril op hebt. En ik had nog geen lenzen. Dus ja, ik weet niet, vanaf dat ik echt lenzen kreeg. Volgens mij was ik toen 13, 14. Toen heb ik pas bewust opgetreden, ja.
Uiteindelijk dat jij theater ging zien, dat was het begin van jouw carrière.
Ja.
Ik heb het geprobeerd samen te vatten voor je. In 2 minuten is dit jouw carrière.
Oh my god.
Chantal Jansen wordt op 15 februari 1979 geboren in het Limburgse Tegelen. Ze groeit op in een creatief en muzikaal gezin. Haar moeder zingt en haar vader speelt na het zwemlesgeven ook graag op de piano. Chantal is een verlegen en een stil kind en ze begint pas laat met praten. Als klein meisje gaat ze op ballet en op haar 10e krijgt ze de tip van haar dansjuf om een speciale balletopleiding te gaan doen. Ballet speelt een belangrijke rol in het leven van de kleine Chantal en na het zien van het Zwanenmeer weet zij het zeker. Zij wordt ballerina in een showballet. Ze combineert haar HAVO met de vooropleiding dans in Venlo en dat betekent dat je overdag normale lessen hebt en in de namiddag ballet. Deze combinatie valt Chantal toch wat zwaar en ook haar docenten zien dat ze geen klassieke ballerina gaat worden. Ze kan goed dansen, maar ze heeft niet het juiste lichaam voor klassiek ballet. En stiekem vindt ze het zelf ook stom dat ze als danseres niet mag praten. Chantal krijgt de tip om iets met zang en dans te gaan doen en besluit zich aan te melden voor de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Alleen verslaapt ze zich voor de auditie en wordt door de directeur compleet afgebrand. Maar toevallig zit in hetzelfde gebouw ook de musicalopleiding en Chantal besluit zich daarvoor aan te melden. Tijdens deze opleiding speelt ze in 2 musicals en gaat ze stage lopen bij Joop van den Ende als understudy voor Angela Schijf in de musical 42nd Street. Aan het eind van alle optredens hoort ze op het podium dat ze de hoofdrol heeft in Saturday Night Fever.
Lieve Chantal, ga je weer mee naar Saturday Night Fever?
Ja!
En daarna gaat het snel. Een jaar later wint ze de Musical Award voor aanstormend talent. En Chantal gaat spelen in grote musicals als Beauty and the Beast, Wicked en Petticoat. En in deze periode begint ze ook met het presenteren van tv-programma's.
En vorige maand is in Hoge Zand Sappemeer de jackpot van 8 miljoen gevallen.
Chantal groeit uit tot een van de meest invloedrijke mediapersoonlijkheden van Nederland. Ze presenteert programma's in binnen- en buitenland, speelt in films en voorstellingen, organiseert haar eigen pyjama-party in de Ziggo Dome, wint verschillende grote prijzen, zet haar eigen online mediaplatform Talent Academy en tijdschrift NC op en is sinds dit najaar ook te zien in haar eigen serie op Videoland. En wat dat betreft leeft Chantal dus wel volgens haar eigen les aan jonge carrièremakers. Je moet ervoor zorgen dat je overal bent en dat ze niet meer om je heen kunnen.
Nou, ik ben moe als ik naar luister.
Het is veel, hè?
Ja, het is veel. Maar goed, dat heb je goed gedaan. Het is leuk.
Voel je die momenten ook weer als je ze zo hoort? Of?
Oh, nee, ik voel eigenlijk van heel veel dingen niet meer. En dat vind ik best wel jammer, zonder dat hier nou heel erg neerslachtig te brengen. Soms als er een klein biografietje moet in een info, als je een gala presenteert of zo. Dan vraagt mijn assistente van moet even het biootje checken. Wat wil je daarin? En dan staan daar dingen in, denk ik. Hè? Heb ik dat ook gedaan? En dan weet ik het gewoon niet meer. Dus dat is soms wel een nadeel. Ja, ik weet niet, een nadeel. Soms wel jammer dat je te weinig hebt genoten van dingen, omdat ze allemaal tegelijk kwamen.
Omdat je in één keer die gigantische vaart kreeg.
Ja, dan heb je en tv en musical, alles bij elkaar.
Wat zou je tegen mensen willen zeggen die nu aan het begin van hun carrière staan en dan misschien wel die vaart nemen?
Ja, maar het stom is, dan ga ik dus iets zeggen wat ik dus van mijn ouders, en vooral mijn moeder, die zegt dat al van kinds af aan tegen ons en nu nog steeds. En ik sla dat advies vaak in de wind of ik antwoord erop. Ja hoor, geniet ervan hè, dat zegt mijn moeder altijd. Maar het is zo waar. Maar het gemene eigenlijk eraan is, als je jong bent, en dat hebben jullie ook denk ik al, ik denk nog meer dan ik, want ik ben ouder. Ja, wat, geniet ervan. Ja, ik ga dit gewoon doen en dat vind ik leuk. En heb je het leuk gehad? Ja hoor. Of het was te gek, het kan ook. Maar genieten, ja, hoe moet je... Soms vind ik het moeilijk om te genieten. Want ik ben dan heel erg aan het werk. Ik weet nog dat, dat iemand zei van... Dat Songfestival, heb je daar heel erg van genoten? Ik dacht, ja... Nou, niet heel erg. Ik vond het fantastisch. Alleen, je bent zo aan het werk en zorgen dat je dat goed volbrengt. Dat het daarom genieten, ja... Ik geniet als ik er dan even uitstap. Misschien even... Ja, nee, ook ik wou zeggen als ik niet in de buurt ben. Dat is ook niet. Want ik ben altijd... Dan zit je op een bepaalde spanning. Maar ja, dus dat vind ik lastig. Dus dat zeg ik wel heel veel tegen mijn zoon van 14 nu. Geniet ervan. Maar ja, joh, je kan het pas na een bepaalde leeftijd, ben ik bang. Of als je iets meemaakt wat heftig is. Dat kan ook, dat je daarna beter kunt genieten. Maar ja, dat is wel een les wat ik zou zeggen van... Oh, sta ook af en toe stil, kijk om je heen. Neem even afstand, kijk van een helikopterview naar wat je aan het doen bent.
Want jij leerde dat op een gegeven moment van Kiki, volgens mij, toch?
Ja, absoluut, ja. Kiki is een meisje wat helaas is overleden aan de gevolgen van kanker. En ze is maar 16 geworden. En wat daarmee was, is dat wij kregen een band samen. Ik ben ambassadeur van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En met haar kreeg ik een speciale band. Mede omdat zij dezelfde dromen had als ik had toen ik tussen de 10 en de 18 was. En dat doet je dan wel beseffen. Het kan verkeren. Het kan anders gaan. Dus ik mag nu doen waar ik vroeger van droomde. Waar zij ook altijd van droomde. Zij wilde dat ook. Ze had precies dezelfde wensen. Ze zei altijd van... Hey, ik ben geen fan. Ik ben geen enge fan of zo van je. Ik wil gewoon alles wat je doet, wil ik later ook doen. En toen het nog niet in het zicht was dat zij het niet zou halen. Ja, was dat ook heel leuk om daarover te praten. Ja. En dan doet het, om terug te komen op je vraag. Dat doet wel iets met je in de zin wat je denkt... Godverdomme. Moet echt wel genieten, want er zijn een hoop mensen die dat helaas niet kunnen waarmaken.
En hoe doe je dat dan, genieten van dingen?
Ja, toch dwing ik mezelf om dan letterlijk af en toe stil te staan, om te gaan zitten. Mijn man die rammelt me ook wel eens zo even aan mijn arm van hey, het is heel cool hè dit. Het is echt cool. En dan bijvoorbeeld in zo'n Ziggo Dome wat het begon met... Zo'n pyjama-party doen, zullen we dat voor in een theater doen voor 500 mensen? Maar ja, komen wel 500 mensen, komen er 500 mensen allemaal in pyjama? Lang verhaal kort, dan al 3 jaar, dan 13.000 mensen. Iedere avond daar in de Ziggo Dome in pyjama's. Dan zegt mijn man dus wel eens van, hey, het is heel gaaf. En dan zeg ik nog steeds van, ja. En dan moet ik weer door. Maar nu had ik ietsje langer de tijd tussen acts door... om wel echt even te kijken van wauw, we staan hier gewoon.
Om het echt even in het moment te zijn, even te realiseren, wat doen we?
Ja.
Ja. Ja. Want ik herken op zich wel wat je zegt ook, hè, dat je dus gewoon zo gaande bent. En eigenlijk ook bijvoorbeeld met Podcast ook, dat het is van hey, dit gesprek was leuk. We zijn nu al aan het voorbereiden voor de volgende. Wat is dan ook een beetje de balans tussen genieten en denken van goh, het is wel heel leuk wat ik doe eigenlijk.
Ja, nou wat altijd fijn is als je zelf kan genieten. Dat moet je zelf doen en met je kring om je heen. Maar daarna stopt het bij mij. Ik ga niet ik hoor mezelf niet in superlatieven in alle interviews. Het is dat jij er specifiek naar vraagt. Maar ik heb niet zoiets van... ik kom de voordeur uit en ik zeg... Hallo mensen, nou daar heb ik er van zo van genoten... afgelopen weekend in de Ziggo Dome. Dus het is een beetje middenweg. En het is hetzelfde effect als dat je van een vakantie terugkomt en zegt... Zo, daar zijn mensen op vakantie geweest... zeggen ze allemaal van... Nou, allemaal manjana, manjana hoor. Ik ga me niet meer laten jagen. Nou, één dag en je zit er totaal weer in de stress en in je werkschema. En zo hoort het ook. Dat is ook met, als we het over Kiki hebben, over leven en dood... als iemand wegvalt en je denkt, dan denk je, ik kan niet meer verder. Dat leven, het leven, jouw leven, gaat door. En dan moet je door. En soms denk je ook, en gelukkig maar, dat niet de hele wereld stopt. Al voelt dat dan wel zo.
Wat wilde jij worden toen je een kleine Chantal was?
Ballerina. Ja, ik zag het Zwanenmeer met mijn peettante. Toen dacht ik, ja, dit wil ik. En... nou, ik was een aardig eind op weg. Maar op een gegeven moment dan merk je ook dat... dan word je fysiek daarvoor geadviseerd van... je gaat nooit in de klassieke balletwereld die top halen. En, maar je bent wel een goede danseres. Dus je gaat in allerlei andere stijlen. Dus toen dacht ik, oh, maar dan ga ik gewoon in alle andere dansstijlen die er zijn... ga ik me ontwikkelen.
Want is dat ook wat je dan denkt als zo'n leraar naar je toe komt... en jij hebt die droom om te gaan dansen... en iemand zegt, ik denk niet dat het jou gaat lukken?
Ja, het stomme is, en ik weet niet waarom, en ik weet niet, ik kan het niet verklaren, maar ik heb nooit, toen ik jong was, gedacht, ik ga bij de pakken neerzitten en denk, mijn droom is in duigen gevallen. Maar dat is misschien makkelijk praten, want ik had ook al heel veel liefde voor films. En toen dacht ik wel, oh, dan word ik wel actrice. Maar dan merk je dat die liefde voor dans te groot is. Nou, mijn vader speelde inderdaad, zoals je zei, altijd al piano. Ging bij mijn vader wat meezingen. Dus er kwamen een soort allemaal nieuwe gevoelens voor andere uitingen kwamen naar boven. En als je dat allemaal in een blender stopt, zingen, dansen, spelen, dan kom je uit bij musical. En dat was wel echt een hele grote liefde.
Je vertelt het nu ook best wel makkelijk, hè? Alsof dat zo van, nou, dan ga ik toch iets anders doen.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar dan als tiener zit en dat je dan denkt van... Ja, dit was eigenlijk wel wat ik wilde.
Ja, ik heb daar denk ik ook wel om gehuild. Alleen, ja, ik weet het niet. Ik kom uit een heel nuchter, bescheiden gezin. Omdat het einde van de wereld te laten zijn... Ik denk dat ik daar niet te lang bij stil stond... omdat mijn ouders daar ook niet in gingen zakken. Al vrij vroeg ontvielen ons mensen in kennissen en vrienden van mijn ouders. En al vrij vroeg gingen onze ouders, hoe jong we ook waren, mijn broer en ik, die is 4 jaar ouder, al bijbrengen, jongens, dit is niet het einde van de wereld. En dat is ook zo'n zin die ik ze ook heel vaak hoorde zeggen. Dat is erg. Je moet toch ook altijd even om huilen, zei mijn moeder dan. Maar het is niet het einde van de wereld. Of ze zegt, het is ook een dooddoener, maar het is ook zo waar... Als dat het ergste is, dan valt het leven wel mee. Dacht ik, ja, nee, dit is het allerergste. Maar ik weet niet, door die houding en door die instelling... kwam er daar toch vrij snel uit.
Is het iets wat je ook nog steeds meeneemt? Van als dit het ergste is, wat kan gebeuren? Wat...
Oh, absoluut. Ik hoor het mezelf ook echt al vaak tegen vrienden zeggen. Als je die aan de lijn hebt of als je met ze spreekt... die echt wel even down the drain zijn. Dat is wel zo. Maar ja, ook als je ouder wordt, maak je ook veel... dramatische dingen vaak mee, lijkt wel. Tenminste, sommige gevallen helaas niet bij mensen. Die zijn al jong en maken vreselijke dingen mee, helaas. Maar ik heb het dan... ik weet niet, dat heeft ook meer invloed op je leed van anderen of van de wereld. Dus ja, dan is kleiner leed is ook minder erg.
Uiteindelijk had je toch best wel wat tegenslagen in het jonge leven, noem ik het maar eventjes. Je dansdroom gaat niet door. Je wil net de Kleinkunstacademie. Je komt daar, je verslaapt je voor de audities.
Ja, maar dat is dus ook een modus. En ik was dus met mijn moeder. Dat is ook een modus dat je denkt, oké, want het was letterlijk een gebouw. Zo'n gebouw met 8 verdiepingen, de Jodenbreestraat Theaterschool. Op de 8e zat de Kleinkunst Toneelschool. Toen dacht ik... En dan is meteen de switch. Ik ga daar dan niet in de gang zitten tegen de muur en in elkaar zakken en huilen. Nee, dacht ik, wacht even. Even in die folder kijken. Wat is daar op de 4e verdieping? Wat is dat, die musical show? Oké, nou, hoe laat is dat? De vraag in de lift. Is dat beneden? Hoe laat is de auditie? Dus en dat moet je ook hebben. Ik ben ook heel blij dat ik dat heb. Dat is helaas, kan ik niet uitleggen hoe je dat moet doen. Maar het enige wat ik kan zeggen is, probeer het te zijn. Schakelen. Oké, dat gaat niet door. Wat nu? Plan B. En dan ga je dat doen. En toen ging ik naar die auditie. Eigenlijk ook misschien met de instelling van, yo, nothing to lose. Het stomste is al gebeurd. Ik heb die auditie gemist. Ik ga ervoor. En daar werd ik toen aangenomen. En dat was een hele strenge selectie. Dus altijd weer denken, oké, heel erg janken. Vooral janken. Ook, want ik vind heel soms mensen zeggen, niet janken, door. Nee, je moet even janken. Dus knijp die spons uit. En dan meteen nadenken. En nu. En natuurlijk, als ik dan een dag of ik heb vrij of zo en ik heb zo'n dag, dan zeg ik ook altijd tegen vrienden, op naar bed, trek je dekbed over je heen en je kussen, huilen. Alleen maar eten wat je wil. Lieve mensen om je heen en door.
Dus gewoon eigenlijk een beetje afbakenen van, ik mag nu even er van banen, ja. Maar morgen of straks ga ik weer verder.
Ja, zeker wel. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Dat moet je wel echt hebben.
Uiteindelijk ging je stage lopen bij Joop van den Ende.
Ja.
Waarom ging je daarin?
Nou, dat is eigenlijk niet zo. Ik heb een heel praktisch verhaal. Je moet een stage zoeken op je theaterschool, bij je opleiding. En dan doe je allemaal auditie. En Joop van den Ende Theaterproducties heette het destijds nog. Die hadden de meeste musicals die ze produceren. Dus vandaar dat we daar terecht kwamen. En toen gingen we een auditie doen voor een musical waarin tapdans de boventoon voerde voor die 42nd Street. En toen zijn mijn tapdocenten. Oeh, dat wordt van jou een hele pittige. En dat klinkt heel gemeen. Dat bedoelde ze helemaal niet gemeen. Ze wilden me waarschuwen. Maar ik was er helemaal niet zo goed in. En toen heb ik echt dag en nacht getapdanst in mijn kamer in Amsterdam. Mijn anti-kraakkamer. En ik dacht, ja, maar ik wil dit gewoon. Ik wilde dat gewoon. In die musical. Dus toen heb ik gewoon zo hard geoefend. En maar ook wel echt gebluft, hoor. Echt erin geblufft met een heel blij eikel hoofd. Zodat ze dachten, gaan ze maar naar mijn hoofd kijken? Gaan ze niet naar mijn footwork kijken? En die Amerikanen, die zijn erin getrapt.
Maar de bluff is dus ook een beetje belangrijk, als ik je zo hoor.
Het is heel belangrijk. Heel belangrijk. Je moet dit, maar gefundeerde bluff. Ik vind, als je er helemaal niks van kan, dan ga je bluffen. En dan vooral je toch vroeg of laat toch wel door de mand. Maar als je er iets van kan, maar nog net niet helemaal beheerst en dan gaan bluffen, dan als je er eenmaal in bent, dan leer je steeds meer. Maar zeker wel bluffen, absoluut.
Dus als je weet van, ik ben daar, maar nog net niet.
Ja, bluff your ass off.
En hoe doe je dat dan, dat bluffen?
Doen alsof je het allemaal kan. Alsof je het beheerst. Mensen zijn net honden in iedere omgeving. Zeker een werkomgeving. Ruik ze gewoon als je bang bent. Hup, ga die enge hond aaien. Figuurlijk gesproken. Hi, hoi. Nou, lief. Daarna denk je van, nou, ik heb net in mijn broek gepoept van angst. Maar ik heb hem wel geaaid en in zijn ogen gekeken. Hopelijk springt hij niet tegen me op. Maar als dat ook zo is, dan zeg ik, oeh, nou, haha, koekoek. En dan loop je weg en dan ga je op de wc maar even
weer janken
of schreeuwen. Maar je moet, dat zeker als je bijvoorbeeld een programma presenteert, dan ben jij de gastvrouw. Dus als jij daar als een bange poepert staat of binnenkomt, dat werkt niet helemaal.
Nee. Maar hoe ga je dan om met gedachtes die dan zeggen van, ja, maar je loopt nu gewoon echt een beetje de boel te bedonderen.
Oh ja, nee, maar je bedondert de boel. Dat klopt, maar daar zorg voor dat niet zo is. Je bedondert de boel als je er echt te weinig vanaf weet en alleen maar bluft. Dat komt in het leven natuurlijk ook heel vaak voor. Maar die moet je niet te vaak hebben, want dan ben je denk ik inderdaad wel, dan hoor je het stemmetje in je hoofd dat je denkt, ik hoor je niet. Want wat een grappige is, wat ik heel vaak van mensen hoor, en daar heb ik me nooit in kunnen vinden, is, ik ben altijd bang dat ze straks denken, oh, dat ze erachter komen dat ik het niet kan.
Heel veel mensen die ik spreek in podcast hebben dat ook.
Ja, ik vind dat een hele loserige gedachte, want je kan het toch? Als jij nu zegt tegen mij, hoeveel had je, 61?
Ja, volgens mij 61, 62.
Ja, precies. Ja. En als jij dus zegt, ja, als ik zeg gewoon, goh, hoe gaat dat hiermee? Ja, dan zeg je, ja, ik vind het wel leuk, succes, maar ja, soms ben je toch bang op een dag dat ze erachter komen dat ik niet kan. Je hebt het toch gedaan? Ik ben toch je 61ste gast? Het is toch zo? Het is toch een gegeven? Het is toch een feit? Dus dat vind ik een soort geaarzel. Ik kan ook niet tegen aarzelende mensen, moet ik eerlijk zeggen. Dat vind ik echt een soort allergie, heb ik daar tegen. Daarvoor. Dat ik weet niet, dan denk ik, ja, maar je kan het toch? Want dat vind ik zo'n gelul. Vind ik ook heel klein maken of zo. je bent het toch ook? Dat is een fantastische acteur of actrice in een film. En ze hebben een kalf gewonnen. Of als het een buitenlands is, een Oscar. En daarna zeggen ze, ja, ik ben toch altijd bang voor de dag dat ze erachter komen dat ik het niet kan. Nee, dat is een soort waar je bang voor kan zijn, is het een mening is dat mensen gaan zeggen, ik vind dat hij of zij het niet kan.
Ja.
Maar dat jij erachter komt dat je het niet kan, je bent het al heel lang aan het doen.
Dus eigenlijk is dat ook wat je tegen jezelf moet zeggen als je die gedachte hebt. Waarschijnlijk van, ik heb het al gedaan.
Ik heb het al gedaan. Ja. Het is geen ratatouille waarin die kok kan echt niet koken. Nee, dan heeft die rat het gedaan. Dat snap ik nog wel. Of het oude verhaal van Cyrano. Dan schrijft iemand anders je teksten. Nee, die snap ik. Maar jij doet het toch? Je bent het nu aan het doen. Dus ja. Die zin, die heb ik nog nooit gehad. Die ga ik ook nooit hebben.
Heb je wel eens andere gedachten die jou zelf saboteren?
Nee. Saboteren eigenlijk niet. Ik kan echt... Als ik in iets ga wat ik spannend vind... dan zorg ik er zelf voor dat ik het minder spannend ga vinden. Ik weiger het toe te laten dat in mijn hoofd mijn gedachten saboteren. En dan zet ik echt een stolp om me heen. Maar geen scherm, geen schild. Want dan kan je niet doorheen kijken, schild. Maar een stolp, en dan kan ik doorheen kijken. Maar het kan me niet raken. En mijn energie gaat ook niet weg. Want die stolp die staat er omheen. En dat is iets waarom ik zeg het zo visueel. Omdat ik het een keer moest uitleggen. Aan als je mensen workshops geeft en zo. Hoe je dat zelf ervaart. Dus en dat is een beetje mijn werkwijze.
Maar hoe kan je dat doen? Zo'n stolp om je heen zetten?
Nou, dat je laat het niet te veel wegvliegen allemaal. Ik zie ook wel mensen die vaak of in een studio komen of in een theater of met een voorstelling. Die laten heel veel energie wegvloeien. Hou dat bij je. Blijf geconcentreerd. Hou het klein. En daarna dan pak je je cadeau uit en dan doe je je strik eraf en dan laat je het los. Maar je moet... Je moet niet zoveel... Ja, ik weet niet. Je moet dingen niet zo laten... Je moet je niet laten beïnvloeden. Maar wel zorgen dat je zelf goed... Get your shit together. Je moet het goed wel kunnen. Je moet echt gewoon heel goed voorbereiden. Je moet weten waar je over praat. Als mensen zeggen, ik ben heel nerveus... voor iets, voor een presentatie... Zeg maar, als je spullen kent... Als ik jou nu vraag... vanochtend, waar kom je aan? En ik vraag je, waar kom je vandaan? En wat heb je gedaan? En zo. Vond jij al volgens mij al best wel een heftig interview? Al zo
nee, dat valt op zich wel mee.
Ja, maar nee, maar je zei van zo meteen... Ja. Nou.
Ik ben niet gewend dat een gast 45 vragen op me afvuurt... Ja, terwijl we alleen hallo hebben gezegd.
Ja, in vier seconden. Ja, dan vind ik dat altijd leuk. Ik vind mensen heel zeer interessant. Dus ik wil het liefste interviewen. Maar dan denk ik... Dat vind jij niet moeilijk om te vertellen. Waarom niet? Omdat je dat weet. Je weet dat. Dus als jij het weet... Dus ik bedoel, Rick weet ook hoe hij dit moet bedienen. Dus hij is er niet nerveus voor. Maar als het een nieuwe camera is... en hij heeft zich de gebruiksaanwijzing niet gelezen... of toch niet in verdiept... ja, dan is hij wel nerveus, want dan neemt hij misschien niet op. Snap je wat ik bedoel? Dus als je voorbereidt... ja, dan kan je niet zoveel gebeuren.
Hoe ga je eigenlijk om met kritiek?
Als je mij dit... even kijken, 44... Als je mij dit 24 jaar geleden... had ik dit nooit gezegd, maar... Nu, ik ben dus blij dat ik al vanaf mijn 19e, 20ste, gerecenseerd werd in musicals. En ik denk dat het iets makkelijker maakt om met kritiek om te gaan dan iemand die bij de bushalte stond en ineens in goede tijden komt en dan van de een op de andere dag bekend wordt. Of in een Big Brother huis en dan ineens... Ik denk dat het wel makkelijker al maakt voor je. Ja, omdat je al gewoon dan van jongs af aan denk je... ik doe een trucje. Ik zie mijn werk niet als trucjes, maar het is even om het uit te leggen. Ik doe een trucje. En daarna wordt er of geklapt, of boe geroepen, of je gejuich, of mensen gaan staan. Of mensen gaan zo half slachtig klappen. Dat is gewoon het mechanisme. Dat is gewoon wat er gebeurt in theater als je een voorstelling doet. Dus, dat is een heel lang antwoord, kort antwoord. Ik kan er vrijwel altijd wel goed mee omgaan, ja. Ik denk, ja, ik doe. Ik roep dan wel eens, ik zou willen dat ik ergens zonder dat ik word beoordeeld in de openheid werk. Bijvoorbeeld als ik in een kapsalon zou werken, want het is, ik zou het best goed kunnen. Ik kan ook best goed knippen. Als ik dan het haar verkloot van de dame die daar komt, dat is de vrouw van de bakker. En dan doe ik het verkeerd. Maar ja, dan zeg ik, ja, maar ik ben pas net begonnen. Of ja, dit is voor mij een nieuwe schaar. Nou ja, wie is er dan boos? Die dame, zeker, die ik verknipt heb. En haar man en misschien ook haar dochter of haar zoon. Dat zijn de enige mensen die dan naar mijn kapsalon komen en zeggen, nou, dit heb jij echt verkloot. Verdomme, ons truus die loopt helemaal voor gek. Dat is dan in het klein. En wij hebben dat, bijvoorbeeld als ik hier, en dan heb ik het als in de kapsalon, heb je een verkeerde schaar of een nieuwe schaar of nieuwe kleuren en spoelmiddel. En dat staat synoniem voor een nieuw programma of een nieuw productieteam of een presentator. Dan heb ik over mezelf die misschien niet goed in de vel zat of niet goed was voorbereid of toch niet klaar was voor dat programma. Dan word je beoordeeld niet door vier mensen, maar dan is het door heel veel. Maar ik blijf dan zeggen, dat is ook met bekende Nederlanders zijn, ja, dat is inherent aan ons vak. Ik maar heb iets gemaakt wat ik aan heel veel mensen ook wil, met mijn volledige toestemming en het enthousiasme wil laten zien. Ja, dan weet je ook dat iedereen, want je wil het aan iedereen laten zien, dat iedereen daar iets over kan zeggen. Dus je moet het. Ik ga het altijd heel erg afbellen, ontleden en droog beredeneren. En dat helpt mij.
Ja, weer die nuchtere kijk ernaar van, is ja, dit het ergste het wat wel kan gebeuren?
Ja, dat, maar ook. Ja, maar ook zoals wij hier nu zitten, weet je, er zit geen publiek bij en het is in een hotel. Maar als jij ergens zit, ja, dan hadden mensen ook in een theater hadden mensen ook kunnen zeggen, nou, wat zit die Bas, die zit er toch ook weer een beetje bij, of hij stotterde in het begin, of kwam niet uit zo. Ja, nu is dat niet, snap je? Dus dat is gewoon anders. Dat is gewoon, je moet weten, als je het naar buiten flikkert, kan ook iedereen er iets over zeggen.
En dat is denk ik wel een andere houding dan de meeste mensen tegenwoordig hebben. Tenminste, merk ik om me heen, die zeggen van, ik moet het kunnen plaatsen zonder dat iemand er wat van vindt.
Ja, maar dat kan niet. Nee, als jij wil dat mensen luisteren, dan sta je ook op dat dorpsplein met die pamfletten en dan zeg je, komt dat zien, komt dat zien. En dan heb je het laten zien. Dan zegt iemand, nou, was dit het? En daar kan jij niet boos op worden. Tuurlijk, je kan wel jammer vinden en geïrriteerd en zo. Maar dat is het dan ook. En ik zorg ook wel dat ik dat dan thuis doe.
Ja.
Ik ga thuis, dan zeg ik, dan loop ik wel te godveren. Of dan zeg ik van, nou, wat stom. Maar meer dan dat is het niet. En daarna moet er een kind eten en naar sport.
Ook even nu als even relativeren wat het belangrijkste is.
Ja, ja, dat denk ik wel. Het is wel belangrijk, want anders hou je het ook niet vol.
Wat is de ergste kritiek?
Of je belt een collega. Sorry, dat is ook nog wel goed. Dat doen wij ook. Dat is goed.
En hoe gaat het dan? Dan is het, ja, heb je gezien wat hij over me schreef? Of?
Ja, of als een programma het niet goed heeft gedaan. Ja, dat is zo fijn. Ik vind ook namelijk dat hele medialandschap vind ik ook helemaal niet. Er zijn ook mensen die zeggen van, oh, het is allemaal gemeen en gunt elkaar niks. Nee, dat vind ik eigenlijk niet.
Nee.
Zijn er een paar altijd. Maar ja, heb jij dat niet met je werk?
Zeker.
Op ieder, dat zeg ik ook, in ieder bedrijf. Want als je terugkoppelt, dan zeggen mensen, het is niet moeilijk om daar te werken in zo'n medialandschap. Dan denk ik, ja, maar jij hebt dat in het klein. Of misschien bij een multinational, ook in het groot. Dan zeg ik, is iedere collega, ben je daar bevriend mee? Of heb je nooit kritiek? Oh ja, wel heel erg. Dus ja, het is overal.
Wat is de ergste kritiek die jij ooit over jezelf hebt gelezen?
Oh ja, maar ik heb daar zelfs een screenshot van. Dan denk ik, shit, dat moet ik eigenlijk opzoeken. Oké, dan ga ik het proberen te herhalen. Maar misschien. Ja, ik heb hem ergens in mijn favorieten, maar dat zijn ook veel. Oké, ik denk, er stond iets. En het stond online, maar ik weet dus niet waar. Ik heb dat er niet bij. Toen was bekend dat ik het televisiering gehalen ging presenteren. Ik was hoogzwanger van mijn eerste kind. En er stond er. Denkt dat dikke mens met die achtkantige kaaskop zonder humor dit te kunnen presenteren? Belachelijk. Dat was of nee, het is niet de ergste, maar het is wel altijd eentje die ik heb onthouden. Ja, ik vind het. Ja, je moet echt proberen om dingen te lachen. Dat is wel belangrijk.
Ja, dus je screenshot hem, zet hem in je favoriete.
Nou, deze wel. Ja, ja, die heb ik wel. En dat, maar die stamt dan al uit 2008. Ja.
En zo lang staat hij al in je favoriete.
Ja. Ja, ik neem hem altijd mee. Het is
dat
dit
nu ook een uitnodiging wordt voor mensen om dit te toppen, zodat ze in jouw favorieten komen.
Ja, nou nee. Dat
liever
hoeft
niet. Wat zou jij tegen jonge carrièremakers zeggen als het aankomt op dealen met kritiek?
Nou, wat ik denk ook wel belangrijk vind. Kijk, je moet altijd stay on track. Maar het is misschien een tegengestelde advies. Je moet je ook niet je ogen daarvoor sluiten. Want je kunt er denk ik ook altijd wel iets uithalen. Ja, ik vind van sommige dingen die moet je wel lezen. Of als iemand zegt van joh, maar daar of daar, dat was pittig. Dan vraag ik altijd wel als iets van oké, maar wat was het precies? Dan ga ik het denk ik toch wel opzoeken of dan vraag ik diegene om het me te sturen. Ja, je kan er ook echt wel iets van leren. Maar je moet kijk, die kritieken, en dan heb ik het wel over recensenten of zo. Dan heb ik het niet over mensen gewoon online die thuis zitten en die zeggen ik moet jou niet. Want ik denk,
zes hoekige kaaskop.
Ja, het is wel 8 of 6 of 4. Ik weet het niet meer zo. Iets met 8 of 6-kantig. Dat niet meteen, maar je bijvoorbeeld als het recensenten zijn, dat is ook, zij worden ervoor betaald. Ze moeten een stuk schrijven. En ze worden betaald voor die mening. Dus dat is hun werk. Dus hun werk gaan zij doen op jouw werk. Maar dan moet jij het ook als jouw werk bekijken. En hun werk ook zo. Dus je denkt, oké, ik heb iets gemaakt. Ik heb een taart gebakken. Er komt iemand die zegt, ugh. Denk je nou, ugh, wacht even. Je kan het niet lekker vinden. Maar is het goed gemaakt? Ja, oké, het is wel goed gemaakt. Of als ze denken, oeh, begin er lekker aan. En dan denk ik, oh, het ziet er mooi uit, maar het smaakt echt heel goor. Dus ik ontleed dat wel. En ik denk dat mensen dat wel moeten doen. Je moet niet, ik hoor eens van mensen, ja, ik lees niks. Ik zoek niks op. En als mensen zeggen, mag ik wel over zeggen? Dan zeg ik altijd nee, want ik moet helemaal in mijn focus blijven. Ja, dan groei je niet. Ik heb er zeker wat van geleerd. Altijd wel iets als ik iets hoorde van, oh, dit is niet goed gemaakt. Of dit is niet goed gedaan. Ik vind dat fijn. Maar ik moet zeggen, om me heen heb ik nou ook weer niet echte zeehonden in de zin van klappende mensen. Dus ik heb mij niet om... Ja, dat is ook wel een advies. Omring je niet met ja-knikkers. Of mensen die aan jou verdienen. En dat klinkt een beetje hard, maar het is gewoon mensen die bij je in dienst zijn. Of die, als jij werk hebt, verdienen zij daaraan. Zijn ook niet altijd de goede raadgevers. Althans, als ze dan vooral denken, nou, zeg maar dat goed was, want straks gooit ze mij eruit. Dan kom je nooit verder. Dat is ook een hele enge kliek krijg je dan om je heen.
Ja.
Dus die heb ik niet.
Hoe selecteer je die mensen?
Ja, dat merk je snel genoeg. Want dan weet je gewoon, ik heb echt een hele verkeerde taart gebakken. En dan als diegene dan toch nog zegt, nou, laat ze maar lullen hoor.
Ja, terwijl je zelf al weet dat het niet klopt.
Je weet dat het niet klopt. Je krijgt van heel veel mensen te horen. Nee, je moet niet mensen je omringen met dat soort mensen. Dat is heel gevaarlijk. Er moet ook echt mensen die... Ik heb wel eens ook iets in een editorial van NC Magazine. Wil ik dan niet schrijven. En dan krijg ik ook echt wat terug van een redacteur bij ons. Die zegt, hartstikke leuk. Sla hem lekker op in je notities in je telefoon. Maar deze gaan we niet plaatsen. En dat is exact wat je moet hebben. En dan is mijn eerste reactie, nee, zo dit meen ik, zo voel ik het. Ja, dat maar dat is het gevoel. Ja, maar dat is het gevaar, dat gevoel dan leidend is. Het is geen dagboek. Dus ja, dat filter is heel belangrijk als mensen om je heen dat je daar ook voor behoeden. Ja. Of zoals je in het klein, dat ik zeg, zullen we 2 staarten doen? En dat mijn fysicist, die ik al 100 jaar heb, zegt, je bent 44, we gaan niet meer 2 staarten doen. Kom op, grow up. Dat soort dingen.
Stel, de jonge Chantal die komt naar je toe, die net afgewezen is voor de Kleinkunstacademie. Die komt jou tegen daar, hè, tussen verdieping 1 en 4.
Ja.
En die vraagt, hoe word ik zo succesvol als jij? Wat zou je er zeggen?
Niet bang zijn. Niet te ver vooruit denken. En sta vaker stil. Maar nooit bang zijn.
Is dat het ingrediënt voor succes ook?
Een van de ingrediënten. Niet bang zijn. Dat is iets wat Joop van den Ende ook altijd zegt. Waar ben je bang voor? Niet bang zijn. Loop die steeg in. Als je daar iemand tegenkomt. Niet van tevoren bang zijn. En soms schrik je echt de pleuris. Ja, dan ben je op dat moment geschrokken. Maar als je die steeg al niet ingaat, omdat je denkt, nou, dan zou het wel eens eng kunnen zijn. Of niet dat water inspringt. Nee, ik ben al. Dat moet ik wel zeggen, dat neem ik vaak mee. Ik ben al 100.000 keer een zwembad ingesprongen. Zonder bandjes, zonder dat ik kon zwemmen. Ik ging in Duitsland presenteren en ik kon best goed Duits, maar dat was het. Daar ben ik gewoon ingesprongen. En als ik lag in het water, dacht ik: holy shit, wat doe ik? En ja, als ik dat van tevoren had gedacht, dan had ik het nooit gedaan.
Niet bang zijn van tevoren en een beetje bluffen.
Ja, soms ben ik wel bang voor het ergste. Dat je bang bent voor iets wat nooit gaat gebeuren. En dat moet je niet doen. Je moet niet te veel visualiseren. En ophouden met het woord manifesteren. Want dan ga ik je ook. Dan ga ik je echt. Vind ik verschrikkelijk. Manifesting. Ja, nu ga ik heel veel mensen, denk ik, geïrriteerd maken. Maar...
Wat vind je er vervelend aan dan?
Ja, omdat ik denk, het is gewoon tuurlijk. Ja, weet je, het is. Ik denk dat het hetzelfde is als dat ik zeg. Ken wat je moet kennen. Ben goed voorbereid. Weet overal iets van. Het meeste van. Ja, spring erin. Maar ja, manifesteren heb ik altijd het gevoel dat mensen dan een soort van stilzitten. En dan gewoon met een soort van kristallensteen. En dan gaan ze dingen aan dingen denken en visualiseren. Maar daarna niks doen. Ga aan het werk. Ga het proberen. En aan het werk bedoel ik niet ga werken en verdien geld. Nee, ga aan de slag. Ga ermee aan de slag. Doe iets om je droom waarheid te laten worden. Maar ga niet naar cursussen en dingen. En al. Ja. Een goede mindset is heel belangrijk hoor, maar niet te passief alsjeblieft. Nee.
We zouden nog uren door kunnen praten, maar jij hebt opnames zometeen.
Ja, ja.
Dus dank voor je tijd.
Graag gedaan. Ja, ja, nu denk ik ook, oh ja, ik had nog heel veel willen zeggen, maar ja, helaas.
Ik wil zeggen, anders maken we toch binnenkort over 3 jaar, als er weer een afspraak mogelijk is.
Ja. Nee, laten we dat dan eerder doen.
Dat is goed, dat is goed. En een tweede deel.
Ja, dat is goed.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
En jij bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Podbast. Ik hoop dat je het leuk vond. Wil je meer Podbast? Volg me dan op Instagram op @deradiomeneer. En abonneer je op deze podcast om het volgende gesprek niet te missen. Dat is met Loyza Lamers.